We willen met elkaar gaan lezen uit Romeinen 1, vanaf vers 18. Maar eerst met elkaar gaan zingen uit Psalm 19 en daarvan het eerste vers. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. De heldere lucht en het zwerk verkondigen zijn werk en prijzen zijn beleid. Dus kan ons dag bij dag tot roem van Gods gezag zijn wonderen verhalen. Dus weet ons nacht bij nacht zijn onbegrensde macht en wijsheid af te malen. Psalm 19, vers 1. Samen luisteren naar het heilig en onfeilbaar woord van God uit Romeinen 1 vanaf vers 18. Romeinen 1 vanaf vers 18. Want de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is. Want God heeft het hun geopenbaard. Want zijn onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien. Beide zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn. Omdat zij, God niet kennende, hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt, maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Zich uitgevende voor wijzen zijn zij dwaas geworden en hebben de heerlijkheid des onverderfelijken Gods veranderd in de gelijkenis eens beelds van een verderfelijke mens, en van gevogelte en van viervoetige en kruipende gedierten. Daarom heeft hen God ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten tot onreinheid, om hun lichamen onder elkander te onteren, als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen en het schepsel geëerd en gediend hebben boven de Schepper, die te prijzen is in der eeuwigheid. Amen. Daarom heeft hen God overgegeven tot oneerlijke bewegingen, want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature. En insgelijks ook de mannen, nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn verhit geworden in hun lusten tegen elkander, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van hun dwaling die daartoe behoorde in zichzelf een ontvangende. En gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft hen God overgegeven in de verkeerde zin, om te doen de dingen die niet betamen, vervuld zijnde met alle ongerechtigheid, hoererij, boosheid, gierigheid, kwaad, vol van nijdigheid, moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid, oorblazers, achterklappers, haters Gods, smaders, hoovaardigen, laatdunkenden, vinders van kwade dingen, de ouders ongehoorzaam, onverstandigen, verbondsbrekers zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijken, onbarmhartigen, dewelke, daar zij het recht Gods weten, namelijk dat degene die zulke dingen doen des doodswaardig zijn, niet alleen dezelfde doen, maar ook mede een welgevallen hebben in degenen die ze doen. Tot zover. Zullen we samen vragen om een zegen. Heere Almachtige, Heilige God in de hemel, wij staan hier vanavond als zondaar tussen de zondaren. Als onreine, goddeloos in onszelf, tussen de onreinen en goddelozen. En daarom haasten wij ons om vanavond direct al te roepen, o Heer Jezus, ontferm u onzer. Om vanavond al direct te roepen, o Heilige Geest, kom er alstublieft bij en pas dat bloed van Christus, uw lieve Zoon, toch toe aan onze harten. Haasten wij ons om u toe te roepen, o Vader, schenk ons toch de gerechtigheid van uw Zoon. Want hoe zouden wij voor u kunnen bestaan? Jesaja, als hij geroepen wordt om uw woord te verkondigen, dan roept hij het uit, wee mij. Want ik ben een man van onreine lippen en ik woon in het midden van een volk wat onrein is. En Heere, zo is het. Zo staan wij hier vanavond zonder moed en zonder krachten, ziende op onszelf, want wie zijn wij, Heere? Met recht moet u het vanavond zeggen, gij die andere oordeelt, doet dezelfde dingen. Want wat wij vanavond hebben gelezen en vanavond mochten horen uit uw heilig en onfeilbaar woord, o Heer, dat gaat ook ons niet voorbij. Zoals wie staan en hier zitten, zo zijn wij, zo zwart, zo vuil. En daarom roepen wij met Jesaja uit, o, wees ons genadig. Schenk ons een kool van dat altaar en roer onze lippen aan, opdat wij vanavond vrijmoedigheid zouden mogen ontvangen om te spreken. Want als u dat niet doet, Heere, en als u vanavond niet tot ons spreekt door uw Heilige Geest, dat getuigenis niet geeft dat onze zonden ons vergeven zijn, hoe zouden we onze mond nog durven openen, Heere? En daarom neem toch zo'n kool van het altaar en roer onze lippen aan en zet ons vanavond in de vrijheid der kinderen Gods. Voor het eerst of bij vernieuwing. Om staande in de vrijheid en zittende in de vrijheid te mogen horen uw woorden. Maar Heer, als we nu geheel vreemd zijn aan die gerechtigheid van Christus, en als we vanavond moeten horen wie wij zijn als mensen, hoe wij voor u leven, en wat ons einde zal zijn als we zo doorleven, o God, dan bidden wij van u, zou het vanavond mogen zijn een woord, zoals u het zelf hebt beloofd, tweesnijdend scherp. Mag het vanavond zijn een woord zoals de Pinksterdag doorstekende het hart van s konings vijand. Mag het vanavond zijn een woord door uw geest toegepast. O, kom er dan bij, o scheppergeest. En paar u aan dat woord. En pas het toe. O Heere, zo staan wij hier in de belijdenis. In ons niets. Maar ook in de wetenschap, in u alles. O ja, laat dat vanavond ons hart in liefde tot u ontvonken, Heere, dat er in ons niets is, maar dat het in u alles is. Wilt u dan vanavond lege vaten vullen? Lege harten vullen met uzelf. Heere, ontferm u vanavond ook over de kinderen, als het vanavond ingrijpend zal zijn. En voor kinderen misschien zelfs wel te moeilijk, sommige dingen. Voor kinderen onbevattelijk, wat het toch is. Hoereerders, afgodendienaars, o Heere. Ik wil toch geven vanavond dat hun oren mogen worden gestopt voor datgene wat ze niet moeten horen, maar dat hun oren mogen worden geopend voor datgene wat ze moeten horen. Heer, ontferm u zo over ons en over onze kinderen. Wilt u de dwaasheid wegnemen, mocht er iemand vanavond gekomen zijn die enige gedachte of enige verwachting van zichzelf heeft of van ons. Mag het vanavond zijn samen te luisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt. Heer, beschaam dan de stille hopen niet. Om Jezus wil. Amen. We zullen vanavond verder gaan met de behandeling van de Dordtse leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. We hebben besloten om toch de stap te maken naar het volgende artikel. Om misschien later nog eens wat nader in te gaan op die zaken die de vorige keer zijn blijven liggen. We willen graag uw aandacht vragen voor het vierde artikel uit hoofdstuk 3 en 4. Waar we het volgende lezen. Wel is waar dat na de val in de mens enig licht der natuur nog overgebleven is, waardoor hij behoudt enige kennis van God, van de natuurlijke dingen, van het onderscheid tussen hetgeen betamelijk en onbetamelijk is, en ook betoont enige betrachting tot de deugd en tot uiterlijke tucht. Maar zover is het vandaar dat een mens door dit licht der natuur zou kunnen komen tot de zaligmakende kennis Gods en zich tot hem bekeren, dat hij ook in natuurlijke en burgerlijke zaken dit licht niet recht gebruikt, ja veel meer. Het, hoedanig het ook zij, op onderscheiden wijze geheel bezoedeld en in ongerechtigheid ten onderhoud, en terwijl hij dit doet, zo wordt hem alle verontschuldiging voor God benomen. Tot zover. We hebben in het eerste artikel met elkaar beluisterd hoe de wil van de mens verdorven is. Dat wij niet willen en niet kunnen tot God wederkeren. We hebben gehoord hoe Luther ons heeft voorgehouden hoe de wil van de mens is geknecht. Hoe de duivel op de wil van de mens rijdt en de mens laat doen wat hij wil. We hebben in de tweede lezing hebben we met elkaar stilgestaan bij de erfzonde. We hebben gehoord hoe de val de mens heeft bezoedeld, maar ook dat hij zodanige kinderen heeft voortgebracht. Namelijk verdorvenen. En dat ook zij, ook de kinderen, naar het rechtvaardig oordeel Gods de verdoemenis deelachtig zijn, zoals ons doopformulier dat zegt. De achterliggende twee lezingen hebben we met elkaar stilgestaan bij de Heilige Geest. Enerzijds de noodzaak van de werking van de Heilige Geest tot het geloof. Weet u het nog hoe de Heilige Geest was? De noordenwind van de overtuiging, van de ontgronding, van de ontbloting. En de zuidenwind van de genade en van de vergeving en van de verzoening. En we hebben de laatste keer stilgestaan bij de werking van de Heilige Geest. Niet alleen tot het geloof, maar zoals de Heilige Geest ontvangen wordt door de christen door het geloof. Wat het betekent om de Heilige Geest ontvangen te hebben. En dan met name hebben we stilgestaan bij de noodzaak daarvan. De noodzaak om de Heilige Geest te ontvangen. En dan rijst vanavond de vraag in dat vierde artikel. Het is alsof we die mens die zo al gaandeweg overtuigd wordt van zijn boosheid, dat zijn wil verdorven is, dat hij de erfzonde en de erfsmet draagt, dat hij zichzelf niet kan bekeren, zodat de Heilige Geest daaraan te pas moet komen. Nou is het net of dat in artikel 4 er weer een poging gedaan wordt door die zondige mens. Is er dan niet toch iets in de mens overgebleven waardoor de mens zichzelf kan bekeren? Ligt de mens dan zo dood in zonde en misdaden? Ligt hij in zo'n gitzwarte duisternis dat hij helemaal niets kan? Is de mens gelijk aan een dode, aan een lijk? Kan hij niets doen? Hoe zit dat dan met het religieuze besef wat we in iedere mens toch zien? Hoe zit het dan toch dat er toch zoveel mensen zijn die godsdienstig zijn? Misschien zegt u vanavond wel, als u echt zegt dat ik dood ben in zonde en misdaden, hoe kan het dan dat ik eigenlijk toch nog zo netjes ben? Dat ik eigenlijk toch nog zo, nou, toch zo deugdzaam leef? Hoe kan het dan eigenlijk dat ik toch niet zo slecht ben dan die mensen daar in Amsterdam op de Wallen? Daar moet toch iets meer zijn dan louter dood? Als ik alleen maar naar binnen kijk al bij mezelf, zegt de niet overtuigde natuurlijke mens. Toch hebben we vanavond bij het lezen van Romein 1 daar wel wat aanleiding toe gekregen. Als u dat nog erbij zou willen nemen, dan kan u dat misschien nog dienen vanavond. Hoeft niet, maar kan. In Romein 1 vers 19, daar hebben we het volgende gelezen. Overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is, want God heeft het hen geopenbaard. Dus blijkbaar is er onder de natuurlijke mens die dood in zonde en misdaden is, toch iets van God. Iets van Gods kennis. Er is blijkbaar iets van God kennelijk. Er is blijkbaar iets van God openbaar. En waarom is dat zo? Omdat God daar iets van heeft geopenbaard. Hetzelfde vinden we in Handelingen 14 vers 17, waar Paulus en Barnabas in Lystra tegen die afgodendienaars daar zeggen dat God zichzelf niet onbetuigd gelaten heeft, ook aan hen. Goeddoende van de hemel, regen en vruchtbare tijden gevende, vervullende onze harten met spijzen en vrolijkheid. Dus Paulus en Barnabas die zeggen daar tegen die heidenen die daar afgoden aanbidden, jullie kennen God ook. In een bepaalde zin. En hebben we net niet gezongen uit Psalm 19? Dat de hemelen Gods eer vertellen. En dat het uitspansel het werk van zijn handen verkondigt. Hebben we niet gehoord in Psalm 19? Dat er dag aan dag overvloediglijk een spraak wordt uitgestort van de hemel. En iedere nacht wetenschap wordt getoond aan de mensheid dat God bestaat. Dat is wonderlijk gemaakt in Psalm 19. Dat is zo'n mooi gedicht. Dus een heiden kan ergens in het oerwoud wonen, nooit van God gehoord hebben. En hoeft maar naar de hemel te kijken en de hemel die verkondigt het werk van God. En hij hoeft maar overdag te luisteren naar de sprake Gods die elke dag tot de mensheid komt en hij kan weten dat God bestaat.
En hij hoeft 's nachts maar uit zijn bed te gaan en naar de hemel te kijken en onderwijs te ontvangen omdat God bestaat. Niet zomaar een beetje overvloediglijk wordt die spraak uitgestort over de mensheid. Tot alle mensen. Psalm 19 zegt, geen spraak en geen woorden zijn er. Dus geen taalgebieden, geen dialecten zijn. Er is geen plaats op de wereld waar deze stem niet wordt gehoord. Dus de hele mensheid, dood in zonde en misdaden, wordt toch door God verlicht. Wordt toch door God onderwezen dat hij bestaat. Psalm 98, die voegt daar nog wat aan toe. Hè? Die zegt niet alleen de hemel, niet alleen de sterrenhemel. Maar die zegt ook de zee. De zee bruisen met haar volheid. Dus u staat bij de zee, hoort het bruisen. En wat zegt dan de kanttekening? Als u goed luistert naar het bruisen van de zee, dan hoort u de vreugde dat God bestaat. Als u naar de rivieren gaat en u hoort het water van de rivier van een waterval klateren en u luistert goed, is het net alsof u een massaal handgeklap hoort. En dat zegt Psalm 98, de rivieren klappen in de handen. De kanttekeningen zeggen, ze bedrijven vreugde dat God bestaat. Psalm 98 zegt, de bergen huppelen van vreugde. Dat God bestaat. En daarom zingen we zo mooi in Psalm 98. Hè? Laat al de stromen vrolijk zingen. De handen klappen naar omhoog. Het gebergte vol van vreugde springen. En huppelen voor des Heeren oog. Want God bestaat. Dat weten alle mensen. Alle mensen. Niet een enkeling, een klein vonkje van Gods kennis zou er misschien toch iets zijn. Nee, een overvloedige sprake bij de rivier, bij de zee, in het firmament, in de wolkenhemel. God bestaat. En dan nog iets. Als je in Johannes 1 leest, dan lees je dat Christus is gekomen tot het zijne. En dan wordt hij door Johannes beschreven als het waarachtige licht. Het welk verlicht een iegelijk mens komende in de wereld. Christus is degene die van eeuwigheid aan al de mensen die in de wereld gekomen zijn door geboorte, verlicht. En waarmee verlicht hij hen dan? Met reden en met verstand. Al die mensen krijgen vanaf hun geboorte van Christus enig licht, enige reden, enig verstand waardoor zij kunnen bevatten dat er een God is. En wat kunnen we dan van God kennen? Wat kan de natuurlijke mens dood in zonde en misdaden, maar in die dood toch enigszins verlicht zijnde? Wat kan die mens dan weten van God? Lees maar mee in het 20e vers. Beide zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. Dus wat kan de mens weten van God? Wel dat God krachtig is en goddelijk is. De kanttekeningen zeggen, wat is die kracht? Daardoor wordt verstaan de eigenschap van God, waardoor alle dingen zijn geschapen. Ieder mens kan, waar hij zich ook in de schepping begeeft, in de schepping lezen dat God bestaat. Ik meen dat het de Nederlandse geloofsbelijdenis is die zegt dat in de wereld al de schepselen zijn als even zovele penselen die ons de werken van God uitschrijven. En al de zeeën en oceanen zijn als inkt waarin al die pennen gedoopt worden om uit te schrijven wie God is. Nou ja, dat kun je heel klein of heel groot zien. Je neemt maar een heel klein bloempje. Je kijkt er eens goed naar en je wordt stil en je zegt er moet een God zijn. Je staat bij een wiegje van een klein kind en je zegt er moet een God zijn. Je kijkt in de ogen van je man, van je vrouw, van je vader, van je moeder. En je kijkt als het ware door die ogen in de ziel en je zegt
Er moet toch een God zijn. Kan toch niet zo zijn dat dit door toeval, door een hevige knal of zo, is ontstaan. Kan niet. Er moet een God zijn. Gods kracht. Maar ook Gods goddelijkheid. Kanttekeningen zeggen, de goddelijkheid, de majesteit van God, worden in de schepping gezien alsof Gods voetstappen in die schepping te zien zijn van zijn goedheid, van zijn wijsheid, van zijn gerechtigheid. Dus er is veel van God te kennen. Dus als ik u vanavond vraag, kent u God, dan kan niemand zeggen, nee, ik niet. U kent allemaal God. En wat is de functie van dat kennen van God? Wat levert dat een mens op? Wat heeft dat voor doel? Dat lezen we in het 20e vers, deel C en 21a. Opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn, omdat zij God kennende hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt. Dus wat is het doel? Waarom hebben de mensen allemaal enige kennis van God overig? Opdat niemand te verontschuldigen zou zijn. Opdat niemand straks op de oordeelsdag zou kunnen zeggen, maar ik wist heel niet dat u bestond. Dat kan geen mens zeggen. Ieder mens weet dat God bestaat. Dat hij machtig is. Dat hij rechtvaardig is. Dat hij heilig is. Dat hij de schepper van alle dingen is. En je kunt nog zo hard roepen dat het niet waar is. Je kunt nog zo hard zeggen dat je atheïst bent. En je kunt nog zo hard zeggen dat je niet in een schepping gelooft. Maar het is echt absoluut tegen het getuigenis van je eigen ziel in. En van je eigen geweten. Want je weet heel goed dat je liegt. Echt. Ieder mens weet het. God bestaat. En hoe rijker de cultuur, hoe hoger de welvaart, hoe meer comfort er is om niet meer in een God te hoeven geloven. Begrijpt u wat ik zeg? In een cultuur waarin mensen geld genoeg hebben, een vrij goede gezondheid hebben, daar is het vrij eenvoudig om te leven zonder God. Maar er hoeft maar iets te gebeuren, er hoeft maar op 11 september een vliegtuig in die Twin Towers te vliegen. En het kerkbezoek neemt hevig toe. Het religieuze gevoel in de samenleving springt weer op. Want ieder mens komt erachter, stel eens voor, dat de wereld in een hel verandert. Dan moet het toch een God zijn. Waar ik troost zou kunnen zoeken. Ziet u? Dus het hele gedoe over God bestaat niet en de oerknal is allemaal. Het ontstaat allemaal in het comfort van een samenleving waarin mensen zonder God denken te kunnen leven. En daarom zie je dat in samenlevingen waarin veel gebrek is, primitievere samenlevingen nog veel meer naar boven komt dat er een God is. Je zal geen primitieve stam vinden ergens in een oerwoud die niet een God heeft. Die hebben ze hard nodig. Ze kunnen niet leven zonder een God. En daarom is de welvaart in een bepaalde zin een tragiek. De welvaart is in een bepaalde zin de aanjager van het atheïsme. Maar goed, dat laat ik verder rusten. Waarom hebben onze Dordtse vaderen over dit onderwerp geschreven? Waarom hebben ze in artikel 4 dit aangestipt? Deze natuurlijke kennis die in de mens overgebleven is, dat God bestaat. Heeft er alles mee te maken dat de vraag tussen de remonstranten en de contra-remonstranten gesteld werd, en daar werd discussie over gevoerd, wat kan de mens met die kennis doen? Want stel je voor dat het waar is dat alle mensen weten dat God bestaat. Kunnen die mensen daar dan ook iets mee doen? Kun je van die kennis, laten we zeggen, een ladder vormen om tot de zaligmakende kennis van God te komen? Met dat ik het zeg, bedenk ik me dat enige uitleg behoeft. Ik hoop dat u allemaal met mij eens bent dat de historiële kennis van het bestaan van God niet zaligmakend is. De kennis dat God machtig is, rechtvaardig is, heilig is,
schrikkelijk toornt, enzovoorts, maakt je niet zalig. Toch? Wat maakt zalig? Wat is zaligmakende kennis? Dat is de kennis van God in Christus. En daar zit nou precies het verschil. De natuurlijke kennis van de mens openbaart de mens wel dat God machtig is en heilig is en krachtig is. Maar ze openbaart niet Gods genade en Gods verzoening en Gods zoon. En daarom gaat de hele wereld met deze kennis, als daar niet meer bij komt, verloren. Rechtvaardig verloren, maar ze gaat met die kennis verloren. En daarom moet daar meer bij komen. En daar komen we de komende lezingen nog wel wat nader op terug. Maar er moet meer bij komen. En de vraag die de remonstranten stelden was: zou het niet mogelijk zijn dat de mens vanuit die kennis, die ingeschapen godskennis, vanuit die openbaring in dat hemel rond enzovoorts, zou kunnen opklimmen tot de genade? Nou, de remonstranten zeiden het volgende: als de mens het licht der natuur recht gebruikt, goed gebruikt, vroom is, klein is, nederig is en zich ten eeuwige leven geschikt maakt, dan zal God dat kleine beetje kennis wat er is aanvullen tot aan een zaligmakend peil. Als hij dit zo doet, zegt de remonstrant, zo geeft God hem meerdere en grotere gaven. Uiteindelijk zo ver dat de mens door het rechte gebruik van deze genade allengskens bij trappen kan komen tot de zaligmakende genade en de kennis des evangelies. Ziet u? Dat was de leer van de remonstranten. Dus vanuit de kennis dat God bestaat, je leven gaan reformeren, zonde wegdoen, netter leven, bidden, vrome gestalten, nederig wandelen, deemoedig kijken, enzovoorts. En dat alles zou dan uiteindelijk God moeten bewegen om bij dat beetje kennis en dat beetje vroomheid wat toe te voegen, waardoor je langzaam maar zeker opklimt tot die kennis die noodzakelijk is tot zaligheid. Dat begrijpt u wat ik zeg. Toen ik dat zo las, toen dacht ik, is dat niet de theologie van heel veel mensen ook vandaag de dag? Is dat uiteindelijk ook niet voor heel veel kerkmensen de theologie, de gedachte? Ik zit in de kerk. Ik geloof dat God bestaat. Ik heb dat gezien aan het uitspansel. Ik heb dat gehoord op catechisatie. Ik heb eens bij de zee en bij de rivieren geluisterd. En ik heb in de schepping Gods grote macht en majesteit opgeluisterd en gezien. En daardoor ben ik erachter gekomen dat deze God rechtvaardig is. En ik ben dan dus onrechtvaardig. En om nou genade te verkrijgen, om kennis te ontvangen die tot de zaligheid nodig is, ben ik me daardoor gaan reformeren en eenvoudiger gaan leven en deemoediger geworden en ootmoediger gaan wandelen enzovoorts, in de hoop dat de dag aanbreekt dat God daaraan iets toevoegt, waardoor ik uiteindelijk stapsgewijze toch ver genoeg kom. Is dat niet ongeveer de gedachte van u misschien wel? Nou, dat is de leer zoals de remonstranten hem uitlegden. Zij zeiden, de natuurlijke mens die kan door zijn verdorven verstand zonder de openbaring van God in zijn woord niet opklimmen. En daarom, als nou die natuurlijke mens bij dat beetje kennis ook nog de Bijbel gaat lezen en aandachtig gaat luisteren in de kerk, zo kan hij lichtelijk opklimmen tot die zaligmakende kennis van God, zonder de noodzakelijke werking van de Heilige Geest. Ja, daar hebt u het. Daar hebt u het. Dus zonder een krachtdadig ingrijpen van God, zonder een krachtdadige onwederstandelijke bekering, zonder een opwekking van dood tot leven, zonder de kennis van Christus toch opklimmen tot een zaligmakende kennis van wie God is. Wie oren heeft, die horen vanavond wat dit betekent. Want misschien is dat vanavond wel een schildering van uw of mijn leven. Ik heb al iets, moet er wat bij. Steeds, en uiteindelijk kom ik er. Ja, dat is remonstrans. En dat is niet de weg die God houdt tot zaligheid. Zal ik dat alvast zeggen? Weet u wat God doet? Die breekt af. Steeds minder. Zodat je met je beste werken niks meer kan. En dat je met je vroomheid niks meer kan. En met je kennis niks meer kan. En met die openbaring in de natuur niks meer kan. En met je gebeden niks meer kan. Tot je uiteindelijk niks meer hebt. Dan zonde. En schuld. En een ander nodig hebt. En God nodig hebt. In de zending van zijn zoon. Dat je een middelaar nodig hebt. Die onoverzichtelijke afstand tussen God en mijn ziel overbrugt. God geeft geen traptreders om er te komen. Maar hij geeft in Christus een overbrugging van die kloof die de mens nooit kan overbruggen. Al had u alle kennis en alle dogmatieken uit uw hoofd geleerd. En al had u meer dan wie dan ook kennis van wie God is in zijn schepping. Het brengt u uiteindelijk niet tot de zaligheid. Dat kan alleen door Christus. En daarom hebben onze Dordtse vader er nadrukkelijk op gewezen. Die kennis is er. Die kennis stelt de mens schuldig. Die kennis stelt de mens verantwoordelijk. Maar die kennis vormt geen trap tot de zaligheid. Dat kan niet. Daarom zeggen onze vaderen. Wel is waar dat na de val in de mens enig licht der natuur is overgebleven. Waardoor hij behoudt enige kennis van God en van de natuurlijke dingen. Van het onderscheid tussen datgene wat betamelijk is en onbetamelijk is. Wat deugdzaam is en wat ondeugend is, ja, dat is in de mens. Maar het is er zo ver vandaan dat de mens door het licht der natuur kan komen tot de zaligmakende kennis van God. Dat kan de mens niet. Dat helpt de mens niet. Daar is Gods ingrijpen voor nodig. En dan gaan onze vader nog een stapje dieper vanavond. Ze zeggen, niet alleen is die kennis ongenoegzaam, maar nou doet die natuurlijke mens doet ook iets met die kennis. En dat maakt het allemaal nog veel erger. Ja, veel meer. Hoedanig het ook zij, dat die mens op onderscheiden wijzen die kennis bezoedelt. En in ongerechtigheid ten onder houdt. En terwijl hij dit doet, zo wordt hem alle verontschuldiging voor God benomen. Dus onze vader zegt, niet alleen is het ongenoegzaam tot zaligheid, maar daar nog wat bij, die mens die misbruikt die kennis van God. Daar doet hij iets mee, iets heel slechts. En dat hebben we gelezen vanavond in Romeinen 1. Hè? Wat de mens doet met de kennis van God. Als u het er nog bij had, mag u wel meelezen in het 18e vers, deel B. Wat doet die mens van nature met die kennis van God, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden? De kanttekeningen zeggen, de natuurlijke mens onderdrukt de kennis van God, die God aan hem geopenbaard heeft in de natuur. En zo handelt hij tegen alle recht en billijkheid die vereist dat men goden geeft wat hem toekomt. Die natuurlijke mens die gebruikt dus die kennis van God niet om God te leren kennen. Maar die probeert uit alle macht die kennis van God ten onder te houden, te verdrukken, weg te stoppen. Om niet te voelen dat God bestaat. Nou, dat kent u misschien wel. He, dat je met het mooie warme weer, dat je ergens naar het strand gaat of zo. En dat je daarbij ligt helemaal haast ontkleed. En dat je opeens de gedachte krijgt, maar stel eens voor dat God het ziet. Oei, oei. Maar je drukt het snel weg. In ongerechtigheid wegdrukken. Je zet muziek aan, of je drinkt wat, of je begint een zinloos gesprek ergens over. Om het te onderdrukken, dat gevoel, die overtuiging dat God bestaat en dat zijn ogen de ganse aarde doorlopen, dat hij alles ziet en alles weet, die druk je weg in ongerechtigheid ten onderhouden. En wat doet een mens dan nog meer? Die gaat ook, en dat is in al de eeuwen zo geweest, en dat is vandaag de dag nog zo, die mens die gaat met die ingeschapen godskennis en die openbaring dat God bestaat, dan gaat die mens mee aan denken. Die mens die gaat daarover overleggen. Wie zou die God eigenlijk zijn? Als er iets moet zijn, wie is het dan? Wat kunnen wij dan van hem kennen? En zo gaat die mens buiten de schrift om, redeneren en denken, wie zou hij zijn? En dan leest u in het 21ste vers deel B, maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Want wat is het gevolg van een natuurlijk mens die met die ingeschapen godskennis en die openbaring van God aan het denken gaat? Dat gaat meestal helemaal de verkeerde kant op. De kanttekeningen zeggen, daarmee gaan mensen allerlei ijdele godsdiensten uitdenken. En allerlei fabuleuze goden maken. Al die wijze mensen die al die eeuwen door aan denken zijn gegaan over de vraag wie is God, die zijn op de meest wonderlijke manieren ontspoord. Als u de geschiedenisboeken opent, dan vindt u daar allerlei vreemde vormen van. Er zijn de zogenaamde aanbidders of boomknuffelaars. Mensen die menen dat God in bomen zit. Er zijn mensen die menen dat God in viervoetige kruipende gedierten zit. Dus die grijpen een krokodil en die zetten ze op en dan gaan ze op de knietjes voor de krokodil. Er zijn mensen die hebben gemeend, ook in het verleden, ook in de Bijbel hebben we dat gezien, dat God zich in een gouden kalf bevindt. Dus je giet een kalf en zet het neer en dan ga je ervoor bidden. Er zijn mensen die zijn voor hout en voor steen, die gaan een bos in, hakken een boom om, kerven daar wat gevaarlijk ziende ogen in en een enge mond en zetten ze kaarsjes in zo'n boom, een beetje uithollen en vervolgens is dat hun God. Of in een stenen variant, vul maar in. Dat is wat een mens doet. Die gaat die godskennis dat God bestaat, gaat die gebruiken, misbruiken en die gaat zichzelf allerlei godsdiensten uitdenken. En daarom zegt Paulus in Romeinen 1 dat ze zich wel uitgeven voor wijzen, vers 22, maar als ze zich voor wijzen uitgeven, worden ze dwaas. En wat gaan ze dan doen? En hebben de heerlijkheid des onverderfelijken Gods veranderd in de gelijkenis eens beelds van een verderfelijke mens, of van gevogelte, of van viervoetige en kruipende gedierte. Ze hebben van mensen hun God gemaakt. Of van hagedissen. Of van kalveren. Of bij de Egyptenaren, de rivier was hun God. Of de zon aanbidden. Of een ster aanbidden. Of alles wat je bedenken kunt aanbidden. Het polytheïsme, alle goden die je maar kunt bedenken aanbidden. Om te voorkomen dat je de enige ware niet mist. Zoals Paulus daar een altaar vond, hè, voor de onbekende God. Die we nog niet bedacht hebben met die ijdele gedachten van ons, maken we alvast een altaar voor. Dan bidden we ook alvast voor het geval we erachter komen dat we hem vergeten zijn. Dat doet een mens. Dat is de gevallen mens in zijn verlorenheid, wat hij doet met de kennis van God. En dan lezen we in het 24ste vers iets vreselijks, iets indrukwekkends vanavond. Daarom heeft hen God ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten. En vanavond komen we tot iets. Ik vind dat moeilijk om dat vanavond allemaal te verwoorden. Maar goed, ik zal het proberen. Er is een onlosmakelijk verband tussen afgoderij en bepaalde zonde. Wat lezen we hier? Zodra mensen God gaan veranderen in aanbidding van mensen bijvoorbeeld. Hè, zoals je dat hoort bij bepaalde voetbalclubs. Hè, dat die voetbalspelers zijn dan godenzonen. Bepaalde popsterren. Hè. Ik las vandaag nog dat op een bepaald popfestival. Er stond dan bij wat je er allemaal kon doen. En dan onder andere kon je daar popsterren aanbidden. Ijdele gedachten, dwaas geworden. Zo wijs wat we goden maken van voetballers en van popsterren. En, nou, vult u het maar in. Maar er is een onlosmakelijk gevolg aan deze zonde verbonden. Namelijk dat God de mens die dat doet, die dus een afgod aanbidt, in welke vorm dan ook, overgeeft aan de begeerlijkheden van zijn hart. Dat vraagt wat uitleg. De natuurlijke mens heeft een hart, dat heb ik u al vaker voorgehouden, heeft een hart vol met alle zaden van het kwaad. Al het kwaad, alle zonden wonen hier in uw hart. Allemaal. Bedenk maar, de allerergste woont hier. Alleen, God weerhoudt u ervoor door de gelegenheid en de genegenheid niet samen te doen komen. Ik ben vanavond misschien wat praktisch, moet u me maar niet kwalijk nemen, maar ik wil graag dat u het begrijpt. Er zijn wat experimenten bijvoorbeeld geweest in Amerika, dat je een groep mensen in een huis zet en de helft van de groep mensen werd aangewezen als zijnde slaven en de andere helft van de groep werd aangewezen als zijnde meesters. En dan werd het gedrag van die mensen werd gefilmd en het duurde maar enkele dagen of die meesters die gedroegen zich als beesten over die slaaf. De gelegenheid en de genegenheid dat zaad in het hart hier om andere mensen te haten, werd bevrucht door de gelegenheid waarin je in een machtspositie werd gesteld. En dat kwam openbaar in wangedrag. Zo erg dat zulke experimenten moesten worden afgebroken en moest worden ingegrepen door degene die dat allemaal bekeken met camera's, omdat er anders doden zouden vallen. Begrijpt u wat ik zeg? Hier in dit hart woont een moordenaar en een overspeler, een afgodendienaar enzovoort. Maar God weerhoudt u door zijn algemene genade voor de uitleving daarvan. Maar nu, zegt Paulus, als je in afgoderij leeft, geeft God je over aan die begeerlijkheden van je hart. Kanttekeningen zeggen, dat is, heeft hun kwade begeerten niet ingetoond, maar hun gang laten hebben. Dus God laat dan die kwade begeerten die hier in mijn hart wonen, laat hij hun gang gaan. Dan wordt de weerhouding weggenomen en dan breekt het door wat hier zit. En dan nog wat, de kanttekeningen zeggen, dus die intoming wordt weggenomen. Maar de Heere geeft ook ruimte aan de Satan die dan tot alle boosheid verzoekt en verleidt. Dus niet alleen wordt de verhindering tot zondigen weggenomen, maar de duivel krijgt ook vrijer teugel om dat hart vol begeerlijkheden, wat niet meer wordt gehinderd om uit te breken, aan te moedigen en te verleiden tot het doen van die zonde. Beseft u wat ik zeg? Ontzaggelijk erg. Ontzaggelijk gevaarlijke toestand. En hoe komt dat nou openbaar? Hoe komt het openbaar als u, als ik, afgoden dienen? En ik hoop even dat ik dat niet hoef uit te leggen helemaal, dat u zelf wel begrijpt dat u een afgodendienaar bent. Ik weet alleen niet welke afgod u dient. Is het uw telefoon? Is het een bepaalde idool? Is het uw aanstaande? Is het uw geld? Is het uw auto? Is het uw bedrijf? Zijn het uw kinderen? Wat is uw afgod? Misschien bent u het zelf wel. Uiteindelijk dien ik maar één iemand, dan ben ik zelf. Deze God moet op de troon. En er moet alles voor wijken. En het gevolg daarvan, de consequentie daarvan is dat God dus de weerhouding wegneemt en de duivel de ruimte geeft om die mens te laten zijn wie die is. Nou, dan gaat u begrijpen wat we lezen in bijvoorbeeld het 24ste vers. Dan worden de mensen overgegeven tot onreinheid om hun lichamen onder elkander te onteren. Maar daar zou ik veel over kunnen zeggen, maar laat ik er dit over zeggen. Wat is het onteren van het lichaam? In het paradijs waren de mensen, waren wij naakt. En toen wij gezondigd hadden, kregen we schaamte. De Heere gaf ons kleding om onze schaamte te bedekken. Wat is het onteren van je lichaam? Nou, kijk maar naar Noach in de tent als die dronken is. Hij ligt daar in zijn oneer, in zijn schaamte, naakt. En dan komt Cham en Cham bedekt zijn vader niet. Waardoor zijn vader blijft liggen in zijn oneer. Dus wat is het eerste gevolg als God je overgeeft aan datgene wat in je hart woont? Dat je je lichaam begint te onteren. Dat je je lichaam begint te ontbloten. Dat je je lichaam niet meer bedekt. Nou ja. Kijk maar naar buiten. Of misschien in de spiegel. Onteer. Dat is het eerste. Nou, dat is een bijzonder zichtbaar teken. In onze dagen. Het zal aan mij liggen, maar het lijkt ieder jaar erger te worden. Het lijkt of er geen enkele grens meer aan is wat mensen menen te moeten dragen. Ik weet niet waar het eindigt, maar het is echt ontzaglijk erg. En dat is dus de onreinheid waardoor mensen hun eigen lichaam en ook het lichaam van elkaar onteren. Nog een tweede. In het 27ste vers wordt ons voorgehouden wat het tweede gevolg is van dat verlaten van God en van dat eren van de afgoden. En insgelijks ook de mannen, nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander. Mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende. En de vergelding van hun dwaling, die daartoe behoorde, in zichzelf ontvangende. Dus wat horen we hier vanavond? Vanavond horen we over de homofilie. De zonde van mannen met mannen. En dan staat er in het laatste stukje wat ik las, dat ze daardoor, door die zonde van de homofilie, ontvangen ze de vergelding, het loon op hun dwaling. Ziet u? Dus die homofilie, dat uitleven van die zonde van de homofilie, dat is een gevolg, een loon, een vergelding voor de dwaling die ze aanhangen. Dus onlosmakelijk verbonden aan die afgoderij. En dat ontvangen ze in zichzelf. Nou ja, mensen, ik hoef daar natuurlijk niet veel woorden aan te wijden. Maar het is wel ontzaglijk. En dan nog iets. Alsof het niet erger kan. Het 23ste vers. Insgelijks. Wacht, ik moet even terug. Ik heb dat niet goed genoteerd, maar ik zal dat even zo zeggen uit mijn hoofd. In het 24ste vers, deel B, als het gaat over het onteren van die lichamen onder elkander. Daar wordt door de kanttekenaren verwezen naar Leviticus 18. En in Leviticus 18, daar wordt onder andere gesproken ook over die zonde van de mannen met mannen. Maar daar wordt op nog een zonde gewezen, die ook door Paulus verbonden wordt aan het dienen van de afgoden. Insgelijks zult gij bij geen beest liggen, om daarmede onrein te worden. Een vrouw ook zal niet staan voor een beest, om daarmede te doen te hebben. Het is een gruwelijke vermenging. Ik hoop dat u het niet erg vindt als ik het hierbij laat. Ik ga dat niet uitleggen, maar ik hoop dat u het begrijpt. En terwijl ik daarmee bezig was en daar wat over nadacht, dacht ik, ja, maar dat is toch iets wat waar je niet veel hoort, toch? Dat de ongerechtigheden die in uw hart wonen, doe mijn hart, zo de vrije teugel krijgen dat we komen tot de zonde van de bestialiteit. Zoals Leviticus hier beschrijft, het liggen bij een beest. Tot ik stuitte op een boekje van een hedendaags figuur, ene Midas Dekkers. Die heeft een boekje geschreven over bestialiteit en daarin toont hij aan en daarin bewijst hij dat er ook in onze cultuur en samenleving helemaal geen taboe is en hoeft te zijn op dit gebied. Begrijpt u het nog? De wereld is echt ziek. De mens is ziek. Dit leeft in uw en mijn hart. En alles in je zegt nee. Het is toch waar. Als God je overgeeft aan de zonden die in uw en mijn hart wonen, dan gaan deze zaken die hier staan een plaats krijgen. Het is onzeggelijk, maar het is waar. En het mag zelfs in literatuur worden verdedigd. Nou ja, 26, het 26e vers. Want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen natuur. Dus ook vrouwen met vrouwen. Ontzaglijk, nietwaar? Wij zijn zo calvinistisch dat we allemaal zeggen, hè, wij onderschrijven, hè, total depravity, totale verdorvenheid. Maar als de Heilige Schrift onze totale verdorvenheid gaat expliciteren, expliciet gaat maken, gewoon in woorden gaat weergeven wat hier in mijn hart woont, dan zou je gruwen. En toch is het zo. Dit hart zit vol met alle zaden van het kwade. En daarom hebben we zo nodig dat God ons weerhoudt. Dat God ons vasthoudt. Dat Hij onze samenleving vasthoudt. Wie ooit enigszins heeft leren kijken achter de coulissen van het prachtige maatschappelijke leven, van het prachtige kerkelijke leven, die raakt alle illusies wel kwijt van wie de mens is. Natuurlijk, de Rooms-Katholieke Kerk, toen daar openbaar kwam wat een kindermisbruik er was en wat een verschrikkelijke zonde daar werden uitgeleefd. Ja, natuurlijk, dat waren de Roomsen, toch? En nu zachtjes aan staan elke week de kranten vol in onze kringen. Met incest en al die ellende meer. Ook in onze kringen leeft dat hart. En wat mij beangstigt en u wel mag beangstigen, is in hoeverre heeft God dit nou weggenomen? In hoeverre heeft God die weerhouding nou weggenomen? Worden we echt straks aan onszelf overgelaten? Moeten we het straks echt doen met onze eigen goden? Moeten we straks zonder weerhouding, onder het aansporren van de Satan tot zonde, door het leven zonder God? Mijn vrienden, dit wordt als erger en als erger. Er zijn politieke stemmen die het normaal achten, legaal achten, dat volwassenen ook wel met kinderen iets moeten kunnen hebben. Want hoe kun je zo'n volwassene nou zijn lust ontnemen? Er zijn gewoon interviews van te vinden van politici die vinden dat er op enig moment toch ook in een bepaalde vorm ruimte voor moet komen. Is de mens niet totaal overgegeven aan het goeddunken van zijn eigen hart? Als dit zo is, dan bent u en ik en mijn kind op aarde niet eens meer veilig. Dan krijgen we straks wat we in Sodom en Gomorra zag, dat er een paar mannen op bezoek komen bij Lot. Die komen een nachtje slapen. En al de dorpelingen van Sodom staan aan de deur. Brengen ze buiten opdat we hen bekennen. Van de jongste tot de oudste toe. Krijgen we dat straks? Dat je kinderen niet meer veilig op school en op straat kunnen spelen. Dat je als man niet eens op een parkeerplaats eventjes even kan uitrusten, een wandelingetje kan maken, even bij een parkeerplaats een stukje het bos in kan lopen. Kan op heel veel plekken niet meer. Want je weet niet wat je ziet en je weet zeker niet wat je overkomt. Het is een rare lezing vanavond, vergeeft u me dat maar. Maar het is de ernst en de nood van onze tijd. En het is alles onlosmakelijk verbonden aan het verlaten van God. En het misbruiken van Gods kennis, het ijdel verdraaien daarvan naar allerlei vormen van afgoderij. Niet in de laatste plaats, ook in onze rechtse kringen. Hoe hebben we niet van onze eigen predikanten afgoden gemaakt? Op een voetstuk gezet. Dat zijn heilige mannen en die weten het en die kunnen het en daar moet je naar luisteren enzovoorts. En wat ze ook zeggen en wat ze ook doen, niets raakt ze. Op geen enkele wijze aanspreekbaar. Waarom? Het zijn onze goden. En dan valt zo'n man uiteindelijk in zonde, blijkt al vele jaren in zonde te leven bijvoorbeeld. En ons hele wereld stort in, want het was toch onze God. Wat is uw afgod? In hoeverre heeft God u al overgegeven aan uzelf, aan het kwade wat hier in uw hart leeft? En laat u niet wijsmaken dat zonden als homofilie, bestialiteit, liefde met kinderen enzovoort, mag geen eens liefde heten, maar u begrijpt het wel. Laat je door niemand wijsmaken dat dat normaal is. Laat je door niemand de woorden uit de mond nemen dat dat zonde is. Dat is zonde. En het allerergste is nog vers 28. En gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft God hen overgegeven in een verkeerde zin om te doen dingen die niet betamen. Weet u wat daar staat? De mensheid, en ik zeg het maar gewoon vandaag, is zo ver overgegeven aan zichzelf, dat hij is overgegeven in een verkeerde zin. Dat betekent, de gedachten van de mensen zijn zo verdorven dat ze het kwade niet meer als kwaad zien. Het kwade is goed. Dus het onteren van je lichaam, dat is gewoon een gevoel van vrijheid. Je mag kleden zoals je wil. En mannen met mannen, dat is heel normaal. Zo ben je gewoon geschapen. Dat moet gewoon kunnen. Ik moet even geen pastorale noot van me verwachten. Vanavond even een waarschuwende noot. Uit de nood van dit woord. Dat is niet goed. Bestialiteit is niet normaal. Pedofilie is niet normaal, is zonde. En je kan ervoor in de gevangenis komen, dat is dan goed. Maar het is zonde, want Gods woord zegt dat het zonde is. Maar we zijn zo ver overgegeven in de zin van onze gedachten, dat we dat helemaal niet meer zonde vinden. Dat je gewoon naar de kerk gaat in kleding. overgegeven in de verkeerde zin om te doen de dingen die niet betamen. En je hebt helemaal niet meer door dat het niet kan. Dat het niet mag. Dat het walgelijk en smerig is. Weet je hoe je erachter kan komen? Hoe ver we weg zijn? Dan moet je eens op de koffie gaan, bijvoorbeeld bij je oma. Of bij je opa. Of een ander oud mens. En dan moet je gewoon eens een poosje naar kijken, zo een tijdje. Ja, als je durft, moet je zo eens wat vertellen wat je in je reguliere leven meemaakt. Die mensen rollen van de stoel. Alleen al die paar generaties, alleen dat al, zie je al de shock waar wij aan gewend zijn, wat wij normaal vinden. En dat keert zich, dat gaat verder, dat draait door, dat wat dus waar we aan overgegeven worden, dat wij het verkeerde niet meer als verkeerd zien. Wij worden ook overgegeven dat wij het goede als verkeerd gaan zien. Dat is tegenovergesteld. Dus dan heb je een moeder bijvoorbeeld, hè, die zich geroepen voelt om in haar gezin te mogen dienen. En dan word je vanuit de overheid, word je daarover aangesproken, op gekort enzovoorts. Want dat is een verachtelijke en een verwerpelijke gedachte. Als je met 30 graden normaal gekleed over de aarde gaat, dan ben je een soort bezienswaardigheid. Dan heb je echt in de ogen van menig mens hulp nodig. Dat is heel erg, dan zie je onze gedachten. We zijn helemaal doorgedraaid. We zijn alles andersom gaan zien. Nou, ik moet afronden. Ik wil nog één ding erover zeggen. Paulus die geeft vervolgens weer. Hè? Dus eerst hebben we de afgoderij. Het veranderen van de kennis van God in een afgod. Vervolgens hebben we dat God ons overgeeft aan datgene wat hier in ons hart woont. Zoals nu uitvoerig behandeld. Vervolgens hebben we dat we ook niet meer zien en voelen dat wat we doen verkeerd is. En tenslotte hebben we de vruchten van dat gedrag. En die vruchten van dat gedrag, dat tekent ons in een paar trekken zo onze samenleving. Vervuld zijnde met alle ongerechtigheid en hoererij. Boosheid, kwaadheid, vol van nijdigheid, twist. Is de hele samenleving niet vol met nijdigheid, twist? Gierigheid, geldgierigheid en daarop volgend bedrog om aan dat geld te kunnen komen. Moord is niet aan de orde van de dag. Je zou in Rotterdam wonen, bijna iedere nacht gaan er bommen af. Haters van God. Wat een openbaar haten van wie God is. En wie zijn knechten zijn. En wie zijn kinderen zijn. En wat zijn dienst is. Het hele land is ervan doortrokken. Het haten van God. De ouders ongehoorzaam. Wat een gezagscrisis is er niet. Zonder natuurlijke liefde. Hoe openbaart zich dat in de abortus? Dat een moeder haar eigen kind niet meer lief kan hebben. Dat is de natuurlijke liefde verdwijnt. Onverzoenlijken en onbarmhartigen. Zomaar wat trekken waarin de samenleving is getekend. En dan moeten we afronden. Dan geeft Paulus het summum van het kwade. Het allerergste wat er is. U zegt, nou dat heb ik al gehoord. Nee. Het allerergste. De welke daar zij het recht Gods weten. Namelijk dat degene die zulke dingen doen des doods waardig zijn. Niet alleen dezelfde doen. Maar ook mede een welgevallen hebben in degene die ze doen. Daar hebt u het summum van het kwade. Weet u wat hier staat? Het allerergste is niet het doen van het overspel. Het allerergste is niet het vermoorden zelf. Het allerergste is niet je ouders ongehoorzaam zijn. Het allerergste is niet zo bloot als mogelijk gekleed zijn. Maar het allerergste is, en nu gaat de pijl bij u en bij mij naar binnen, tot in de kern van je hart. Die niet alleen dezelfde doen, maar ook mede een welgevallen hebben in degene die ze doen. Weet je wat die staat? Het allerergste is dat je een behagen hebt, dat je geniet van de zonde die een ander ziet doen.
Begrijpt u het? Nou, dan hebben we vanavond heel veel gehad, hè? In deze 32e vers vatten we als het ware de hele filmwereld samen. Want wat is het aantrekkelijke van een film? Dat je iemand ziet moorden, dat je iemand overspel ziet plegen, dat je iemand half ontkleed ziet, dat je iemand gewelddadig ziet zijn, dat je iemand lekker ongehoorzaam ziet zijn tegen zijn ouders enzovoort. Dat is uiteindelijk de hele mediawereld, de hele filmwereld. En ook dat heeft in onze gezinten een plaats. Waar niet? Maar volgens Paulus, moet je nooit meer vergeten, is het allerergste als je een behagen hebt, als je je verlekkert in de zonde die een ander doet. Dus misschien zegt u vanavond, nou, ik ben altijd netjes gekleed. Ik ben geen overspeler. Bestialiteit had ik al nooit van gehoord. Pedofilie ben ik in het geheel niet schuldig aan. En het laatste? U zegt, nou, films kijk ik ook niet. En als u in de auto rijdt, en er steekt iemand over, half naakt, wat dan? Mede een welgevallen in degene die ze doen. Ziet u, je komt er vanavond niet onderuit. U niet en ik niet. We komen hier vanavond niet zonder schuld weg. En daarom, alle illusies dat wij iets tot onze eigen zaligheid kunnen toedoen, zijn vanavond ten eenenmale en voor altijd afgesneden. Uit u en uit mij geen vrucht meer in de eeuwigheid. Niets meer. Het komt nooit meer goed. En als God je overgeeft aan datgene wat je hart wil, waar zul je dan eindigen? Zou het nou niet eens de hoogste tijd worden om heel hard te gaan roepen om bekering? Om heel hard te gaan roepen om die Heilige Geest. Om heel hard te gaan roepen of God toch alsjeblieft die duivel van mijn wil af wil trekken. En er zelf plaats op wil nemen om mijn leven te besturen. Wordt het vanavond niet eens de hoogste tijd om doodsbenauwd te worden. Om nog een uur zo te leven. Mens, je weet werkelijk niet waar je eindigt. Hoeveel mensen zitten er niet in de gevangenis die iemand vermoord hebben en die zeggen, ik heb het gedaan. Maar hoe ik het gedaan heb, wat me bezielde, ik weet het niet. Overgegeven aan wie je bent. En daarom ook, ik moet nodig stoppen, maar daarom ook, speel nou niet met die zonde. Ik zeg het tegen mezelf en tegen u, speel niet met die zonde. Leef niet op het randje. Kom niet in die omgeving, op die plekken, daar waar de zonde is. Want hier zit een hart vol met zaden en wee je gebeente als het bevrucht wordt. Paulus zegt het toch, als je oog iets ziet, komt de begeerlijkheid door die oogpoort binnen en het gaat naar binnen en het baart de zonde en de daad. En daarom. We hebben God nodig. We hebben Christus nodig. We hebben zijn geest nodig. Onze kinderen, we kunnen ze echt niet meer de wereld in laten gaan. Zonder bekering. Hoe moeten ze leven? Hoe moeten ze staande blijven? Wie zal ze beschermen? Wie zal ze vasthouden? Ik hoop van ganser harte dat u me vanavond niet kwalijk hebt genomen. Het was allemaal niet zo aantrekkelijk niet. Maar het is wel een spiegel voor u en voor mij.
Dit is wie we zijn. Dit is het gevaar wat we lopen. Heen en uit met al die afgoden. En roepen om genade. Wees ons toch de zondaren genadig. Want we vergaan. We glibberen weg op ons levenspad. En wie weet hoe diep we vallen. Als zelfs een kind van God, hè? David. Zo'n heerlijke psalmendichter in staat is om door één keer naar Bathsheba te kijken, die daar schaars gekleed is, tot zo'n zonde van overspel en moord te komen. Wat moet er dan van u en van mij terechtkomen? Wat moet er dan van u terechtkomen als u niet eens bekeerd bent? Wat denken we dat er dan gebeurt? Tot alle kwaad geneigd en onbekwaam tot enig goed. Wee ons er. En daarom bidden. Roepen, smeken. Neem onze beide handen met kracht omvat, Heer, allebei. En laat ze nooit meer los tot ik thuis ben. Heer, geef me geen enkele ruimte om mijn eigen weg te kiezen. Geef me geen enkele ruimte om iets te doen. Hou me vast aan een heel kort touwtje. U zegt, moet ik helemaal niet aan denken, nee, omdat je jezelf niet kent. Maar wat een genade als God je zo stevig vasthoudt dat je niet kan doen wat je wil. Want als hij je even loslaat, lig je met Simson in de schoot van Delila. Echt. U zegt ik niet. Bid dan maar om de ontdekking van Gods geest. Laten we eindigen. Heer, almachtige, heilige God in de hemel. Het waren vanavond geen aangename woorden. Het waren woorden die indruisen tegen onze natuur, maar ook tegen onze cultuur. Het waren woorden die ons, Heer, tot in de gevangenis kunnen brengen. Maar Heer, het zijn uw woorden. Het is uw getuigenis. Wee onze, dat we zo ver weg zijn, dat we de zonde zelfs goed noemen en het goede kwaad. Heren, mogen we deze mensen aan u opdragen. Ontferm u over hen nu de dagen boos zijn. U zegt het dat er tijden komen dat het zo boos op aarde zal worden, dat u om der uitverkorene wilde dagen moet gaan verkorten. Dat het niet meer uit te houden is op de aarde. Heer, houd ons toch vast. U kent onze wankelende schreden. U weet waar we vallen, waar we struikelen. U ziet ons gaan hinkend en zinkend. Ieder uur weer gereed om te vallen. Maar hou ons toch vast, Heer. Waar we ook heen gaan, hou ons vast. Hou ons dicht bij u, Heere Jezus. Want wie in uw schoot ligt, heeft aan de schoot van Delila geen behoefte. Wie de rommelende ingewanden van uw barmhartigheid mag horen, heeft geen behoefte om zich te wreken. Maar wee ons er, als we ver van huis zijn. O Heer, ontferm u over ons en over onze kinderen. Vergeef al het zondig, al het onze. En zegen het uwe om Jezus wil. Amen. Eindigen door met elkaar te zingen. Psalm 6. Psalm 6 vers 1. O Heere, Gij zijt weldadig. Straf mij niet ongenadig in uw toornengloed. Aimatig uw kastijden. Sla mij met medelijden gelijk een vader doet. Psalm 6 vers 1.